Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van de Wal uit Baarn. De schriftlezing is Markus 16, de versen 9 tot 20 en de tekst is 14b en de versen 16 tot 20. Het thema is de opgestane heiland overwint het ongeloof. Ter herinnering, volgende week zondag is het zendingszondag. Dominee J. van Spijker hoopt ons voor te gaan. Na de morgendienst is het koffiedrinken en preekbespreking. In de hal liggen nog pakketjes van vrienden die maar om meegenomen te worden en weggestuurd te worden. Morgen tweede paasdag is er een gezinsdienst en de aanvang is 9:30. De collectes zijn voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, voor kerk en Israël. En bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu enkele liederen uit Weerklank, de nummers 166 en 177. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
onze hulp en verwachting zijn in de naam van God, de Vader die zondaren roept, de Zoon die ons van zonde en dood verlost, de Heilige Geest die ons levend maakt, de drie enige God. Amen. Genade en vrede voor u en jullie van Hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Nu samen zingen uit Psalm 84, van de Heere die leven geeft. Psalm 84, we zingen de versen 1 en 6. Wat een voorrecht wanneer je in geloof aan deze levende Heere mag toevertrouwen. Laten we ook ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen en deze woorden ook in ons hart meedragen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 16, vers 4 en 6. Bidden we om de leiding door de Heilige Geest bij de opening van het woord. Almachtige God, Vader in de hemel, u die we Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Een voorrecht is het dat we opnieuw hier in de kerk mogen zijn. Pasen mogen vieren. Gedenken dat u, Heer Jezus Christus, uit de doden bent opgestaan. Dat uw naam Heer is. En dat het bevestigd is. Waarheid is gebleken dat u de dood hebt overwonnen. nadat u alles hebt volbracht, de zwaarste straf voor de toorn over de zonde gedragen heeft. Heren, we kunnen u niet genoeg prijzen, aanbidden, liefhebben met heel ons hart. Heren, geef ook dat u ons steeds voor ogen staat, werkkrachtig in ons met uw Heilige Geest. We niet afgeleid worden. Heren, help ons wanneer we zo vol gedachten zijn. Zorgen, werk, gezondheid, gezinssituatie. En zo is er zoveel waar we ons zorgen om kunnen maken. Zorgen om deze wereld waarin we leven, waarin angst voor dood en terreur nog zoveel grond lijkt te hebben. Omdat uw grote vijand nog altijd rondgaat. Dat mensen elkaar nog zo kwaad aan doen. En omdat u nog zoveel onrecht wordt aangedaan. Uw schepping nog zo in de boze ligt. Zo zien we de terreur in Sri Lanka. Daar zo veel heeft aangericht. En we bidden u, Heer, om uw erbarming. Geef ook dat de wereld mag verstaan wat tot onze vrede dient. Dat is maar niet wanneer we kiezen voor onszelf, maar wanneer we tot inkeer komen, tot u. En de vrede van Christus leren kennen. En daarom bidden wij. Het evangelie van Pasen. Mensenharten mag veranderen en ook ons mag bekeren. Vernieuwen. Versterken in verwachting en in hoop. En dat we door uw genade tot getuigen mogen zijn van uw grote liefde in de Heer Jezus Christus. Van het totaal andere koninkrijk. Het evangelie van behoud. Waar geen mens zonder kan. Heren, wij willen u bidden. Om uw zegen in deze dienst. Wanneer we het woord openen. Wilt u alle weerstanden in ons wegnemen. Door uw Heilige Geest. Ze helpen in onze vragen. Onze weerstanden. Onze onmacht misschien. Om ons echt aan u over te geven. Het kan zoveel zijn wat ons hindert. Gedachten als, we zullen zelf wel onze gedachten hebben, misschien wel beter denken te weten, onze eigen wijsheden, onze vragen waar we maar in rond blijven draaien. Heere, geef door uw genade, door uw Heilige Geest, dat we uit die spiraal bevrijd mogen worden, dat we in uw weg mogen zijn, uw weg mogen gaan. Wees ons genadig en wij willen u bidden om vrucht van geloof en van bekering. Wees u met ons jong en oud, zegent u de kinderen. Dat we, als we het misschien wel eens moeilijk vinden in de kerk, toch begrijpen en proeven en merken aan alles hoe goed het is u lief te hebben. Om vol ontzag voor u te zijn. En altijd nu te blijven luisteren. Als we het niet direct begrijpen, geef het aan ons allemaal. Dat we dan uw woord ook in ons hart bewaren. Zodat misschien wel later nog tot zegen voor ons zal zijn. Ik wil ons zo verblijden en vertroosten door uw aanwezigheid. Ook als er genoeg aan schaduwen zijn. Die het ons moeilijk maken om vreugde over het paasevangelie te kennen. Troost ons en wees dicht bij ons. En dat we verwonderd mogen zijn. Dat u die God echt uw woord waar maakt. Dat u leven geeft. Dat u een zon en een schild bent. Voor wie op u vertrouwt. Heren, op uw woord pleiten wij. Wil uw beloften waar maken. Die belofte van uw Heilige Geest. Dat u die geven wilt aan wie u daarom bidt. Zegen ons hier in de kerk. En ook als we thuis of op een andere plaats de dienst beluisteren. Vervul ons met uw Heilige Geest. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is vanmiddag uit Markus 16, zoals gezegd, Markus 16. En dan lezen we vanaf vers 9. Maar Marcus 16, vanaf vers 9. En hierna zingen we uit Psalm 116, op Psalm 116 de versen 5, 9 en 10. Het woord van de Heere lezen dus uit Marcus 16 vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna is hij in andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Zover de lezing uit het woord van de Heere. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 56. Op Psalm 56, de versen 5 en 6. De tekst staat uit drie delen vanmiddag, Markus 16. Eerst die woorden uit vers 14. Vers 14, halverwege, daar staat: en hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart. Dat ze hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij was opgewekt. Hij verweet hun ongeloof, staat er. En dan vervolgens in vers 16. Vers 15 moet ik zeggen, vers 15 moet het zijn. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. En dan gaan ze onderweg, vanaf vers 20 staat er dan. Ze gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. En dat vraagt dus onze aandacht. Hij verweet hun ongeloof allereerst aan de opdracht. Vers 15. Ga heen. Predik het evangelie. En dan vers 20. De Heere werkte mee. Bevestigt het woord. En dan gaat het over de tekenen die erop volgden. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Wanneer geloof je een verhaal nou? En wanneer niet? Jongens en meisjes. Stel je voor, ik zou zeggen van, ik ben wel eens een keer met een raket naar de maan geweest. Zou je dat geloven? Nee. Nou, valt me dat tegen? Nee. Dat snap je natuurlijk wel. Als het waar was, dan was mijn naam wel bekend geweest. Zoals André Kuipers bijvoorbeeld, hè? Dan had het in de krant gestaan. Dat is natuurlijk onzin, zo'n verhaal. Nou, zo kun je wel eens een onzinverhaal horen. Ik denk van, dat kan niet waar wezen. Als ik nou eens zeg dat ik wel eens in een echt paleis ben geweest. Zou je dat geloven? Ja, weet je misschien niet, maar het zou wel kunnen misschien, hè? Ja, bij ons in Baarn heb je Paleis Soestdijk. En dan kun je het tegenwoordig bekijken, hè? Paleis Soestdijk, nou, daar ben ik wel eens binnen geweest. Trouwens, Paleis op de Dam in Amsterdam, daar kun je ook bezoeken. Daar kun je ook in, een echt paleis. Dus dat kan dus wel waar wezen, hè? Oké, wanneer geloof je dan of iets waar is? Nou, dan ga je dus bij jezelf na van kan het wel? Zou het echt kunnen? En dan geloof je, het zou wel waar kunnen zijn. Dan denk je er dus met je verstand over na. Als het met je verstand klopt, dan denk je van, nou, het zou wel zo waar kunnen zijn. Wat denk ik ook heel belangrijk is, hè, dat snappen we ook allemaal, dat wanneer je iemand ook echt vertrouwen kunt. Als je moeder zegt van, het eten is klaar, nou, dan geloof je dat, want je vertrouwt erop dat je moeder dat niet zomaar zegt. En ze kunnen nog allerlei voorbeelden bedenken. Hè. Dus wanneer geloof je of het waar is, wanneer denk je van het zou kunnen, maar ook wanneer je iemand vertrouwt. Wanneer iemand vertrouwt. Nou, en nou die discipelen van Jezus. Ze konden maar niet geloven. Dat verhaal van de opstanding. Wat die vrouwen toch vertellen daar bij het graf. Wat ze er aantroffen. Een leeg graf. Is dat toch onmogelijk? Wie kan zoiets geloven? Jezus uit de dood opgestaan. Nou ja, er zijn natuurlijk nog genoeg mensen die dat niet kunnen geloven. Kan toch niet waar wezen? Als je er met je verstand over nadenkt, kan het ook helemaal niet. Dat kan toch helemaal niet. Iemand zomaar uit de dood opstaan. Maar waarom zou de Heer Jezus dan zo erg vinden? Want Jezus, hij was toch wel verschenen aan verschillende mensen. Echt, de vrouwen bij het graf en de Emmausgangers. Maar daarnaast, hij had ook al eerder gezegd dat hij zou opstaan. Hij had het zelf uitgelegd, erover gesproken. En toen verscheen hij uiteindelijk ook aan de discipelen. Hij verweet hun ongeloof, staat er. Hoe kunnen jullie nou zo ongelovig zijn? Zoiets zou Jezus gezegd kunnen hebben. Komt best wel hard over. Hè? Jezus verweet hun ongeloof. Wat doet het pijn als je het misschien wel heel moeilijk vindt om te geloven. Dat de Heer Jezus dan daar boos over zou worden. Maar zou het niet daarmee te maken kunnen hebben? Niet alleen dat ze het niet kunnen geloven, kijk, daar kun je nog begrip voor hebben. Maar dat ze niet echt vertrouwen op het woord wat Jezus zelf gesproken heeft. Ze vertrouwen de Heer Jezus kennelijk niet echt. En dat, zou dat niet zijn waar de Heer Jezus ook echt verdriet van heeft? Dat je het zo vaak hebt gehoord en toch niet echt vertrouwt. De Heer Jezus wil dat een vertrouwen, dat is geloven, vertrouwen. Net zoals je je moeder vertrouwt, wanneer die roept voor het eten. Of zoals je je beste vriend of vriendin vertrouwt, als die een verhaal vertelt. En denk je toch dat je op elkaar kunt bouwen? Zou je Jezus dan niet vertrouwen? Oh, laten we daar vanmiddag nog samen over nadenken. Dat ongeloof in de opstanding. Ook hoe Jezus bij de discipelen wel dat ongeloof overwint. Hè? Dat zien we wel. De gemeente, wie geloofd zal hebben, het is een heel bekend woord uit de Bijbel. Wie geloofd heeft en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Geloof. Dat kan dus niemand zonder. Hoe is het met ons geloof? Hey, je kan wel allemaal kijken naar anderen, maar hoe is dat nou bij ons? Wat zou de Heer Jezus tegen jou zeggen? Tegen u, tegen mij? Die discipelen van de Heer Jezus. Ze blijven daar allemaal zitten in het kringetje van hun ongeloof. Ja, en als je het zelf allemaal probeert kloppen te krijgen met je verstand, het eerst zelf nog wel eens narekenen, niet in vertrouwen aan Jezus overgeven, dan kom je er ook nooit uit. Jezus spreekt daar doorheen. Laten we eens even zien hoe dat gaat, hoe Jezus het ongeloof overwint. Eerst nog eens even goed kijken naar het ongeloof. Hè? Jezus verweet een ongeloof en dan het woord, die opdracht, ga heen, predik, en ook wat dan volgt. Die tekenen, de Heer die het woord bevestigt door de tekenen. Voordat we verder gaan, eerst nog iets over dit Bijbelgedeelte, dat slot van Marcus. In verschillende Bijbelvertalingen, als je het zo naast elkaar legt, dan kun je zien dat dit slotgedeelte vanaf vers 9 tussen haakjes staat. Of er staat een aantekening bij, dat kan ook. Er zijn mensen die zich afvragen of dit gedeelte ook wel echt tot het evangelie van Marcus hoort. We kunnen dan makkelijk die vraag gewoon naast ons neerleggen. We ervaren het hele Bijbel als het woord van God. Maar het zijn toch vragen die mensen stellen. En het is goed om daar ook serieus over na te denken. Hoe zit het nou? Kijk, het punt is dat vanaf vers 9 iets verandert. Eigenlijk opnieuw verteld wordt over de opstanding. Het gedeelte vanaf vers 9 lijkt een wat zelfstandig gedeelte. En woorden die ook heel kenmerkend zijn voor Marcus. Zo wordt er naar voren gehaald. Woorden als terstond of meteen. Dat soort woorden van Marcus ontbreken nou juist in dit gedeelte. En bovendien zijn er een aantal boekrollen waarin nou net deze verzen van Marcus ook ontbreken. Het lastige is natuurlijk wel dat we het meest oorspronkelijke handschrift niet hebben. Wat Marcus zelf heeft opgeschreven. Alle boekrollen die er zijn, zijn allemaal overgeschreven van het eerste origineel. Maar er zijn wel hele oude boekrollen bij trouwens, die het Bijbelgedeelte wel hebben. Dus dat kan ons dan weer helpen. Hele oude boekrollen waar ook dit slotgedeelte wel in staat. Maar ook een overweging, waarom zou het ook niet kunnen? Dat Marcus misschien wel later in zijn leven nog dit gedeelte heeft opgeschreven, waardoor die stijl wat afwijkt. Ik wil helemaal niet zeggen dat er niet bij hoort of zo. Waarom zou het niet kunnen? Misschien dat het iets later tijd dateert, maar wel echt van Marcus is. Maar wat nog veel belangrijker is, dat het inhoudelijk gewoon helemaal aansluit. Het begint niet zomaar opnieuw, vanaf vers 9. Het is wel helemaal in lijn met de evangelie van Marcus, inhoudelijk. Kijk, het perspectief wisselt wel, dat zie je vanaf vers 9. In de eerste verzen van Marcus 16... wordt het beschreven helemaal vanuit het perspectief van de vrouwen, wat ze daar meemaken op die paasmorgen. En vanaf vers 9 gaat dan helemaal over de Heer Jezus. Over de Heer Jezus zelf. En de reactie op zijn verschijningen. En zo kun je dit slotgedeelte ook zien als zeg maar een heel kernachtige afronding van het Marcus Evangelie. Een samenvatting. Even kernachtig als op Marcus 1 is begonnen. Dat staat er ook helemaal bij aan. Marcus 1, heel kernachtig, staat daar. Begin van het evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God. En zo kernachtig als het begin, zo kernachtig wordt het evangelie ook hier afgerond. Jezus, hij is verschenen en ze geloofden het niet. En Jezus zei, ga heen, predik. En ze gingen heen toen hij was opgenomen in de hemel. En de Heer bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Dat is het. En dat is nou eigenlijk ook wat je steeds weer ziet in het evangelie van Marcus. Zonder omhaal van woorden, zoals Petrus, geloven Petrus, Marcus heeft doorgegeven. Zonder omhaal van woorden wordt hier beschreven, Jezus Christus, de Zoon van God. Hij leeft, hij regeert. En hij vraagt ook om ons geloof. Jezus verschenen, eerst geloofde het niet, maar toch werd verkondigd en de Heere bevestigde het woord. Dat is het. De Heere bevestigde het woord. Hij heeft zelf laten zien, het is waar. Ja, maar, dat zou het al heel snel bij ons, als we zoiets horen, zeggen we, ja, maar, is het wel zo? Het is een beetje moeilijk, hoe zit het nou met dit en hoe zit het met dat? We hebben onze vragen bij het evangelie, onze bedenkingen misschien ook wel bij het paasevangelie, en we weten het nog niet zo zeker. Wat kan dat ongeloof sterk zijn? Ja, gelooft u trouwens altijd wat er in de krant staat? Wat er voor het journaal komt. Niet altijd, zult u zeggen. Toch. Moest opletten hoeveel dingen we gewoon voor waar aannemen. Wat mensen ons vertellen soms ook. Hoewel sinds het woord fake news of nepnieuws in zwang is geraakt. Hebben we zo onze twijfels en zijn ons ook meer bewust geworden. En dat nieuws ook gemanipuleerd kan worden. Om ons te beïnvloeden misschien wel. Negatieve nieuwsberichten kunnen ook bewust iemand beschadigen. Nou, het is altijd goed om op te letten natuurlijk. Niet zomaar alles voor waar aan te nemen. En misschien geldt het nog wel het meest voor wat we zo onderling horen van elkaar aan verhalen. In de kerk is toch niet anders. Hè? Je kunt zomaar een verhaal van iemand horen. Zeg van, oh ja, nou ja, goed. Dat is iemand die persoon goed kent. Dus het zal wel waar zijn, denken we dan. En dan nemen we het zomaar aan en vertellen het misschien weer net een beetje anders. Weer dan iemand anders. En zo gaat het rond. En zo kan iets, zeggen we dan, ja, een kern van waarheid zal erin zitten. Maar ja, als die kern wordt omgeven met een heel andere sfeer waarin het ooit gezegd is, dan klopt er van het geheel natuurlijk niks meer. Voorzichtig zijn hè, met woorden die zomaar gesproken worden, verhalen die de ronde doen. Maar nou die verschijningen van de Heer Jezus. En al die getuigenissen. Zou dat echt zomaar bedacht kunnen zijn? Doorstaan mensen daarvoor vervolgingen? De Bijbel lijkt wel een sprookjesboek, zeggen sommigen wel eens. Maar is door een sprookjesboek wel eens iemand tot bekering gekomen? Ja goed, met nepnieuws kun je in de wereld misschien invloed uitoefenen. Mensenlevens verander je er nog niet mee. Of zou dat nou net zijn wat mensen niet willen? En zou dat ook niet het probleem zijn van het ongeloof die je tegenkomt? Eigenlijk onwil om echt een andere weg in te slaan. Onwil om het andere leven te ontvangen. Want als ik geloof in het evangelie, als het aanvaard, als het waar is, dan heeft het ook consequenties. Marcus legt ons daar ook niet uit hoe het allemaal zit. Het evangelie geeft geen antwoord op alle vragen. Hij geeft ons door wat Jezus gedaan heeft. Hoe hij zijn weg ging. Zit daar ook niet het probleem van het ongeloof? Te weinig oog voor de weg van de Heere Jezus zelf. Te weinig oog voor de heiland zelf. Hoe hij zijn weg ging. En dat is dan ook de opdracht aan de discipelen. Niet de opdracht van, nou, ga eerst nog maar eens na of het allemaal wel klopt en zo. Maar ga heen. Predik het evangelie, draag hem maar uit en zie wat het woord doet en dat het waar is, je zal het merken. Ga heen, predik het evangelie, getuig er maar van. Als ze daar nou eens bij houden. Niet bij vragen en twijfels blijven staan. Maar echt gehoor geven aan de stem van de Heere. Predik het evangelie en alle schepselen getuigen me van. Zou daar geen kracht van uitgaan? Het medicijn tegen ongeloof. Niet zelf gaan redeneren, maar luisteren naar de stem van de Heere en dan gaan in zijn weg. En dan gaandeweg groeien en gaandeweg verwonderd raken. Zoals Petrus, hè, dat kun je ook in het evangelie lezen. Petrus, die opstandingsmorgen, opstaat. Ook dat allemaal niet begrijpen, maar staat wel op. Wat is dat, een wending? En zo begint het bij de discipelen. En dan gaan ze op weg. Ga heen, predik de opdracht van de Heer Jezus. Ook weer dat kernachtige kom je tegen van Marcus. Wie geloof zal hebben, gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Heel duidelijke taal. Kernachtig. Het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Het ontgaat je volledig als je niet gelooft. Zo waar is het. Je staat er buiten. Aangrijpend. Als je het evangelie aanhoort en misschien al wel 1000 keer hebt gehoord, maar niet gelooft. Je staat er buiten. En als je nou eens buiten blijft staan. Maar dan ook dat andere. Als je nou eens aanvaardt. En misschien niet direct begrijpt, maar dan ook wachten op de Heer. Het is toch ook geloven. Wachten op de Heer. Het overgeven. Het verwachten. Als je nou eens aanvaardt en wacht op wat Hij je laat zien. Of is dat nou juist zo moeilijk? Ja, daar moet je hart wel voor openstaan, hè? Inderdaad. De Heere moet ons hart ervoor openen. Maar dan zie je ook, Heer, dat er niets buiten onze schuld omgaat. Dan zeggen we, ja, de Heere moet ons hart openen. Jezus verweet de discipelen hun ongeloof en de hardheid van hun hart. Het ligt niet aan de Heere. Hardheid van hart. Als dat er is, dan kun je niks met evangelie. Als dat evangelie niks betekenen, niks uitwerken. Hardheid van hart. Dat is niet willen aanvaarden van de Heer Jezus en de weg die Hij gaat. Zoals je het ziet bij de discipelen. Petrus, die zelfs als Jezus spreekt over die weg van het kruis. Het zegt, dat verhoede God. Petrus, hij begon toen Jezus sprak over het lijden. Hij begon hem te bestraffen. Marcus 8. En ook daar leest wel dat Jezus hem bestrafte. Ga achter mij weg, Satan. Dat klinkt hard, hè? Ongeloof, hardheid van hart. Dat is niet iets onschuldigs. Dat is werk van duisternis. Verbroken worden. Hardheid van hart. Staat haaks op wat God geeft in zijn koninkrijk. Het is eigen wijsheid. Hoogmoed. In feite trots. Vasthouden wat je zelf hebt. Jezelf denkt te weten. Je denkt te weten wat goed is en wat God maar moet doen. Als je daarin blijft, heb je geen deel aan het leven dat de Heer Jezus geeft. Zul je zelf ook het oordeel moeten dragen. Het evangelie is bepaald geen neutrale boodschap. Hoe is het met je hart gesteld? staan we echt open voor de weg die de Heere wijst. Hè, was dat belangrijk? En ook gehoorzaam zijn. Gaan. Op weg gaan. Heb je vragen en je twijfels. En toch maar weer de Heere zoeken. En toch gaan. Is dat niet de weg waarin de Heere ook het ongeloof overwint? Natuurlijk is het Gods werk. Het gaat nooit buiten ons om. Ga heen, predik het evangelie, ga op weg, wees gehoorzaam, luister naar zijn stem. En zo overwint de Heere het ongeloof. Ik denk ook aan wat Petrus schrijft in 1 Petrus 1, vers 8 en 9. 1 Petrus 1, vers 8 en 9, daar staat: hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En u verkrijgt het einddoel van het geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En daar gaat het dus om. Petrus zegt: hoewel u hem niet gezien hebt, en toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar wel gelooft. Daarom verheugt u zich. En daarom verkrijgt u het einddoel van het geloof. Niet zien. Niet weten. Niet alles begrijpen. Maar wel geloven. Op weg gaan. Op weg gaan zoals Abraham, de vader van alle gelovigen, die nou nog heel veel niet wist. En misschien ook nog wel opvattingen erop nahield, waarvan wij zouden denken van nou, dat klopt niet met onze gereformeerde dogmatiek. In heel veel opzichten begreep ook Abraham er nog helemaal niks van. Maar ging wel op weg. En zo kunnen zelfs mensen buiten de kerk ons misschien wel eens een voorbeeld zijn. Mensen die toch blijven zoeken. Gehoorzaam zijn. Je zult behouden worden. Je zult zalig zijn. Petrus is natuurlijk nooit die bestraffende woorden van Jezus vergeten. Ja, die zijn wel eens nodig, hè? Bestraffende woorden. Confronterende woorden. Nee, vrouw. Ik weet niet horen. Dominee, kun je niet wat anders zeggen? Bevalt me niet. Zou het niet nodig zijn, misschien. Stel je voor, zo'n hard hart als Petrus had. Daarmee had hij niet gered. Daarmee was hij niet behouden geweest. Wat was ik een dwaas toen, zal Petrus daar ook niet gedacht hebben. En nu kon hij alleen nog maar zeggen: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, daar heb je het. Hè? U weet alle dingen. Niet ik, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat is liefde van het vertrouwen, van die overgave. En wat zal het Petrus ook daarom blij maken als hij dan mensen ziet die zelf niet zien, maar wel geloven. Mensen die niet, zeg maar, het allemaal zelf voor elkaar willen boksen. Maar zoeken bij de Heer. Wat leeft er in ons hart? Gaan wij de weg die de Heer Jezus wijst? Nou, en dan tenslotte, wat volgt? De bevestiging die God geeft. Wie geloofd hebben, schrijft Marcus, die zullen deze tekenen volgen. Nou, en dan is het wel heel bijzonder, hè? Ja, dat is een preek apart aan te wijden natuurlijk. Maar dat wil ik graag ook aan uw predikant misschien eens overlaten. Al die bijzondere gebeurtenissen en wonderen van Marcus 16. Bevrijding van demonen. Vreemde talen. Slangen oppakken zonder gedood te worden. Hoe moet je het nou allemaal beoordelen? Laten we vanmiddag hierop letten. Het zijn tekenen die volgen. Een bevestiging van het evangelie. Dat betekent, het zijn geen kunstjes. Het zijn geen kunstjes die je kunt als je maar goed genoeg gelooft. Als je in geloof je weggaat. Als je de Heer Jezus zoekt. Hem volgt. Dat is niet zo dat er ineens allemaal maar wonderen gebeuren. Dan zie je niet altijd al die tekenen die hier genoemd worden. De weg van de Heer Jezus. En zo moet je het ook altijd het geheel van het Nieuwe Testament nog zien. Hè? De weg van Jezus blijkt heel vaak een weg van verloochening, van zelfverloochening. Van kruisdragen. En wat is dat voor al die apostelen werkelijkheid geworden? Hoeveel ze hebben moeten lijden vanwege de vervolging. Kijk, nou zijn er ook uitleggers geweest die zeggen van, kijk, wat hier beschreven wordt aan wonderen en tekenen, dat is alleen maar voorbehouden aan de eerste christenen, daar in Handelingen. Genezing, bevrijding, tong en taal. Anderen zeggen, nee hoor, kijk maar, het kan nu ook. En moet het ook allemaal, dat staat er helemaal door. Kijk, je kan er niks van willen weten, al die tekenen. Je kan ook helemaal doorslaan, hè. Waarbij je soms afvraagt, is dit wel van de Heer? Als mensen zich helemaal richten op wonderen en kijken eens wat God nu al mogelijk maakt door het geloof en door de Heilige Geest. En dan zie je vaak het show-karakter heel erg toenemen. Wat wij kunnen. De menselijke ervaring in het middelpunt. Maar de eer van de Heer Jezus. Moet op dat punt altijd oppassen. Ook zeker als het gaat om andere gemeenten en allemaal wat daar gebeurt. Laten we altijd voorzichtig zijn met het oordeel. Dat er ook bij zeggen. Als de Heere alle eer krijgt. Laten we dan maar voorzichtig zijn. Kijk, waren het ook niet een keer de discipelen die ook mensen in Jezus naam de handen zagen opleggen. En het wonderen gebeurde. En hoe kan het? Hè? Jezus zegt dan ook, hè, laat het. Geen oordeel erover. Maar goed, het is altijd belangrijk om ook te beseffen dat we hier voorzichtig mee moeten zijn natuurlijk. Jaren geleden, om een voorbeeld te noemen, zijn er wel mensen geweest die deze tekst uit Markus 16 gebruikten om aan slangenbezweringen te doen. Nou, daar ging wat een gerucht van uit. Slangenbezweringen, zoals Markus 16. Allemaal in Jezus' naam. Totdat de voorganger door een slang gebeten werd en stierf. En gebeurt. Dan zie je, tekenen zijn geen kunstjes. Kan nog wel steeds gebeuren. Maar wel vooral, denk ik, hè, dat kun je ook zien. Wanneer gebeurt het nou het meest? Wanneer het evangelie in een andere wereld terechtkomt. Nieuwe gebieden binnenkomt. Als een onderstreping, als het ware, van de macht van God. En zo hoor je het ook in de moslimwereld bijvoorbeeld. Moslims die christen worden. Bijzondere tekenen ervaren. In dromen de Heer Jezus ontmoeten. En zo tot geloof komen. Kun je ook vragen hebben, maar waarom zou het niet van de Heer kunnen zijn? Zouden zij misschien, terwijl ze nauwelijks aan de Bijbel kunnen komen, zouden mensen in zo'n wereld waar de Bijbel een verboden boek is, misschien niet juist deze tekenen wel nodig hebben? Wie zal het zeggen? Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn. Het moet ook altijd tegen onszelf weer zeggen. Het zou ook van ons kunnen gelden wat in Markus 6 van Nazareth wordt gezegd. Hij kon daar geen kracht doen vanwege hun ongeloof. Het zou natuurlijk ook kunnen. Dat we geen wonderen en tekenen zien. Omdat ze niet willen zien. De ongelovigen zijn. Sceptisch. Negatief. Wat heeft het evangelie van Pasen nou vandaag ook in ons leven uitgewerkt? Als je gelooft, wordt er meteen alles anders. Het wordt niet altijd gelijk beter. Je leven blijft niet gevrijwaard van ramp en ongeluk of ziektes. Maar wat je wel mag weten, dat niets mij kan scheiden van hem, de levensvorst. Het is waar, de Heer Jezus, waarlijk opgestaan. En wat een rijkdom als je mag weten, het is ook een werkelijkheid voor mij. En mag een ander dat toch ook horen? Dan mogen mensen om je heen toch horen wat het betekent. Het Pasen is vandaag. Het evangelie van Jezus, de Zoon van God, is een boodschap die toch gehoord mag worden, moet worden zelfs, want als je het niet gelooft, laat onze eigen wijsheid, halsstarrigheid of hoogmoed, of sepsis, laat ons toch niet in de weg zitten. Heere, bekeer ons harte hart. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Ja, dat is ook zo'n tekst die in eigen leven kan leiden. Het is geen tijdschema, laat het zo heel duidelijk zijn. Dan hang je weer veel te veel aan op. Zo moet je eerst geloven en dan pas mag je gedoopt worden. Dan hang je een heel dogma van de volwassendoop aan op. En dat is natuurlijk van deze woorden nooit de bedoeling. Maar wat wel duidelijk is, bij de doop hoort geloof. Want hoe zou je nou gedoopt kunnen zijn en ongelovig blijven? Hoe zou dat natuurlijk kunnen? Als je toch gedoopt bent, als de Heere God met zijn belofte naar je toe is gekomen. Als zijn belofte betekent en verzegeld zijn in de doop. Ben je gedoopt? Is dat niet zonder betekenis? Moet je toch wel heel hard zijn. Als de Heere God zo naar u en naar jou toegekomen is met zijn belofte, moet dat wel heel hard zijn. Zeg, joh, dat zal het wel voor mij wezen. Gods belofte ontvangen en verwerpen, moet hij ons soms ook bestraffend toespreken. Laat het met ons toch zover niet komen. De Heer Jezus, de Zoon van God, hij gaf zijn woord. Laten we het woord prijzen. We hebben het immers toch zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft zoveel te geven. Verhard je hart er niet, maar laat je leiden. Door hem, onze levensvorst, die alle eer toekomt. Halleluja. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Almachtige God, hemelse Vader, een rijkdom ligt erop getast in uw woord. Een veelheid van beloften hebt u ons laten verkondigen. Een evangelie, zo rijk, zo groot, met ons verstand kunnen we er niet bij. Geef, Heere, door uw genade, door de genade van uw Heilige Geest, dat er in ons geen ongelovig hart is. Dat er geen verhard hart is. Wat kan het makkelijk zijn? Misschien wel door van alles wat we meegemaakt hebben, teleurstelling. En als we daarin blijven zitten, en onszelf blijven kijken, blijven staan bij ons eigen gevoel, onze eigen ervaring, Heere, we zullen niet verder komen. Maar dat we staan op die vaste belofte van u, die vaste grond van uw woord, ons daar aan vastklemmen. Dat onfeilbare woord van u. Een woord dat ons de weg ten leven wijst. Dat we allen die weg ten leven mogen gaan, dat bidden voor de hele gemeente. Zegen de kinderen en de jongeren van de gemeente. Bij hen ook steeds meer het verlangen mag groeien. De weg van de Heer Jezus te volgen. Wie geen belijdenis nog heeft gedaan, ook belijdenis van het geloof te doen. Te beseffen als we gedoopt zijn. En dat vraagt ons geloof. Heere, geeft u dat ook als ons geloof verflauwt. Steeds weer teruggaan naar u. Uw woord tot ons laten spreken. Ons laten aanspreken door u. Ons buigen voor u. Gehoorzaam uw weg gaan. Niet af laten weten in de gemeente. Maar u blijven zoeken. En ook in alle oprechtheid. Ook het aandurven om gebed te vragen. Geef ook dat zoals gemeente, als kerken, elkaar mogen bemoedigen. Elkaar helpen in de strijd van het geloof. Weer in het bijzonder ook bidden voor wie rouw dragen. Wat spreekt dan het evangelie van Pasen? Geconfronteerd met dood en graf. Te mogen weten van de Heer Jezus die overwonnen heeft. Een werkelijkheid ons te groot. Maar laat ons dat licht van u ontvangen. Waardoor we verder mogen zien dan dood en graf. Uw koninkrijk mogen verwachten. Dat er mensen zijn die volharden in de hoop. Blijven geloven. Die dag dat de Heer Jezus terugkomt. Als de graven open zullen breken. U samen tegemoet zullen gaan. Met allen die in u geloofd hebben. U zullen prijzen in alle eeuwigheden. Dat nieuwe Jeruzalem werkelijkheid zal worden. Waar u alle tranen van de ogen zult afwissen. Geef, Heere, dat evangelie van de Heer Jezus ons versterkt steeds weer in die hoop en die verwachting. Dat zo mensen mogen zijn in deze wereld die zich niet neerleggen bij hoe het allemaal is, maar geloven mogen hoe het worden zal door u. We willen u bidden om uw zegen voor de kerkenraad. Geeft u wijsheid in alles wat nodig is. We willen u bidden, wees u met Dominee van der Ree en zijn gezin. Een zegen en tot een zegen doen zij. Ga met ons mee deze week. Ook de dienst die morgen op tweede paasdag nog gehouden mag worden. Dat het ons een vreugde mag zijn om u te eren. Elke dag van ons leven. Zegen ons in werkzaamheden. Wees met hen die geen werk hebben. Te maken hebben met ziekte of zorg. Heere, geeft u dat we u mogen verwachten in alle omstandigheden. We denken ook aan de jongeren die zich voorbereiden op het examen straks. Geef ze rust in hun gedachten. Als het even vakantie is, wat kan het ook ontspannend zijn. Maar tegelijk kan er nog zoveel zijn wat ons bezighoudt. Heere, wees u ook alle jongeren van de gemeente nabij. Heere, u hebben alles nodig. U die de levende bent. Die leeft en regeert. Vandaag en tot in eeuwigheid. U zij alle lof en eer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven in de collecte. En na de collecte, dienst der offeranden mogen we dat ook noemen. De collecte om het voorspel van het lied weer, vanuit lied Weerklank. We zingen lied 184 uit de bundel Weerklank. Het lied Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Lied 184 van Weerklank zingen we na de collecte. Wat een dag zal het zijn te mogen leven in het eeuwig licht. Mogen de Heer het geven. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.